Goedenavond allemaal. Ik lees met u een stukje allereerst uit Handelingen 10, de versen 1 tot en met 8. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Godzalig en vrezende God met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht klaarlijk, omtrent de negende uren des daags, een engel Gods tot hem inkomen, en tot hem zeggende: Cornelius. En hij de ogen op hem houdende, en zeer bevreesd geworden zijnde, zeide: Wat is het, Heere? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En nu, zend mannen naar Joppe, en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Deze ligt te huis bij een Simon, lederbereider, die zijn huis heeft bij de zee. Deze zal u zeggen wat gij doen moet. En als de engel, die tot Cornelius sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisknechten en een godzalige krijgsknecht van degenen die gedurig bij hem waren, en als hij hun alles verteld had, zond hij hen naar Joppe. De Heere zorgt zelf voor de voortgang van zijn koninkrijk. Hij is altijd de eerste. Het boek Handelingen der Apostelen zouden we daarom ook het boek Handelingen van de Koning der Kerk kunnen noemen. Waar komt die godsvreze in het hart van Cornelius vandaan? Niet door toedoen van Petrus, want de Heere is Petrus voor geweest. En Petrus de apostel moest zelfs ingewonnen worden om naar Cornelius te gaan. De Heere Jezus doorbreekt grenzen. Cornelius was immers van oorsprong een heiden, een Romeins militair, een knecht van de keizer. Hoe is het toch gekomen dat hij God, de Heere, kent en vreest? Door toedoen van hemzelf, die zo verrassend kan werken hier op aarde. Van hem zij onze hoop, nu we zien dat hij werkt, hoe hij werkt en in wie hij werkt. De zaligmaker zal immers naar de oude belofte het licht der wereld zijn. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot hem bekeerd. En voor deze doorbreking van allerlei grenzen moest Petrus worden ingewonnen. En hij is gegaan en heeft aan Cornelius het heil en de vrede verkondigd. We kunnen menen wat te zijn en zeggen wat te zijn, maar het leven des geloofs wordt uit de vruchten gekend. Welnu, uit Cornelius' leven wordt duidelijk dat hij geen dorre boom is. Zijn leven is gericht op God. Hij had omgang met de Heere. Hij ging zijn huisgezin en knechten ook voor in de dienst des Heeren. Hij prees die aan en bevorderde de huisgodsdienst. Hij kende het geheim van het gebedsleven. Dat was, zoals we wel eens zeggen, de ademtocht van zijn ziel geworden. Wie bidt, weet van afhankelijkheid en onwaardigheid. Wie bidt, denkt groot van God, en dat is een gezegend leven. Moet deze man niet velen beschamen? Hoe is het met ons? U ziet wellicht geen vrucht in uw eigen hart en leven, maar zien anderen dat u een levensgeheim kent, zien anderen vruchten van genade in uw leven. De boom wordt immers aan de vruchten gekend. Nee, wij spelden Cornelius geen medaille op, dat zou hij zelf ook niet gewild hebben, maar we stellen hem wel ten voorbeeld. Het leven dat hij mocht kennen is een gezegend leven. Hij die de God van het Oude Testament mocht dienen, en dus ook wist van de Messiaanse beloften, zou de zaligmaker persoonlijk leren kennen. God doet immers geen half werk. En Zo zien we dat de Heere niet alleen degene is die begint, zoals bij Cornelius, maar hij onderhoudt zijn werk ook. Er ontstaat door woord en geest een onderling verkeer. De Heere gaat uit naar Cornelius en Cornelius naar de Heere. En het gebed van Cornelius was niet te vergeefs. Had Cornelius dan nog behoeften en wensen? We kennen Gods kind hieraan dat hij juist behoeftig, hongerig en dorstig is. De belofte van het Messiaanse heil hebben Cornelius werkzaam gemaakt. De belofte te hebben is groot, maar de vervulling is groter. Daar zag hij naar uit. Wie naar het heil vraagt, vraagt niet te vergeefs. De Heere wekt zelf de begeerte, maar vervult die dan ook. Vandaar het bezoek van de engel, de hemelbode. Maar deze hemelbode zou het bezoek van een aardse bode aankondigen. Want het behaagt God mensen te gebruiken als instrumenten, geen engelen, maar mensen. Een engel weet niet van zonde en genade, persoonlijk ervaren. Petrus wist dat des te beter. Een zondaar zou aan zondaren het evangelie verkondigen. En deze hemelbode, en later in die aardse bode, kwam ten diepste de Heere Jezus Christus zelf. Hij is de goede herder die het verlorene zoekt. Cornelius heeft beseft dat hij tegenover een hemelse boodschapper stond. Hij is dan ook zeer bevreesd. Wie daar vreemd van opkijkt, kent het eigen bestaan nog niet. Juist Gods kind voelt afstand en kent iets van de heiligheid van God en eigen onreinheid. Maar bedenk ook, als de vrees in het hart van Gods kind tegenover een hemelbode al zo groot is, hoe groot zal dan de vrees van een zondaar zijn, als hij voor God zelf komt te staan? Laat ons dit goed bedenken. En toch is het mogelijk om zonder verschrikken voor de troon van de Heere te verschijnen. Dat kan, als hij hier alle vrees wegneemt en vrede schenkt in ons hart. Cornelius vraagt naar de boodschap. Vragen ook wij naar God en zijn woord, en gaan we zo op naar Gods huis? De bode zegt dat de hemel Cornelius heeft gezien in zijn liefdewerk en gebeden. Cornelius heeft aan zijn arme naaste gedacht, en dat is aangenaam in Gods oog, omdat hij zelf in Christus barmhartig is. Daarom. De Romeinse hoofdman krijgt dus bevel om Petrus te gaan halen uit Joppe. En uit diens mond zullen Cornelius en de zijne Gods woord horen. De Heere eert zijn instellingen. Laten wij het daarom ook doen. Want de Heere wil door de prediking van een door hemzelf geroepen dienaar het huis van Cornelius zegenen. Cornelius zal vol verwondering en verwachting de komst van Petrus tegemoet hebben gezien. Het is een slecht teken als we wel naar Gods huis gaan, maar zonder enige verwachting, verwachting van de Heere God. Uit het feit dat Petrus wordt aangekondigd als iemand die Cornelius en zijn gezin zal zeggen wat er gedaan moet worden, valt te concluderen dat God nog een boodschap voor hem heeft, nog meer te zeggen heeft. Zij die God vrezen raken ook nooit uitgeleerd. Er is altijd weer meer en altijd weer dieper onderwijs. Het onderwijs dat Petrus straks zal geven, zal christocentrisch zijn. En daar gaat het ook om. We krijgen daar behoefte aan. Wel verzondigd, maar toch zo nodig. Gelukkig als de Heere nog weer mensen roept, ook vandaag, tot zulk een heerlijk werk. En Cornelius, die gewoon is zijn dienstknechten te bevelen, is ook gewillig om zelf bevelen op te volgen. Hij laat geen tijd verloren gaan. Hij zendt twee van zijn knechten, onder geleide van een soldaat die eveneens de Heere vreest, weg. Rondom hem had zich reeds een kleine gemeente gevormd. Wat Cornelius nodig had, namelijk de kennis van Christus werk en persoon, hadden die anderen eveneens nodig, immers. Terwijl ze dus heen gaan, blijven de anderen in gespannen verwachting en biddend achter. God bereidde hun harten voor om iets groots te ondergaan. Nee, ze wachten niet zomaar af. Biddend verbeidden ze de komst van de apostel. Er was geloof in het hart van Cornelius dat de Heere zijn beloftewoord zou waarmaken. Verwachting was er om woorden van heil en vrede te horen. Zijn vertrouwen in God kwam ook daarin uit dat hij anderen had uitgenodigd in zijn huis om Petrus te verwelkomen. We moeten niet aan onszelf denken, zoals we van nature doen, maar ook aan anderen. Waar genade mijn leven verandert, komt er toch ook gunning voor de ander. Natuurlijk dacht hij allereerst aan zijn familie en vrienden. Dat is niet onjuist geweest van Cornelius. Als God mijn leven vernieuwt, gun ik ten diepste mijn grootste vijand de zaligheid. Maar ik strek mijn handen toch allereerst uit naar degenen die letterlijk mijn naaste zijn en die mij toch al lief en dierbaar zijn. Wat is er reeds veel nood in de kleine kring van mijn geliefden. Het is onjuist als een man de wijde wereld ingaat om zending te bedrijven, terwijl hij zijn gezin verwaarloost. Nee, dat doet Cornelius niet. Hij kent zelf het geheim van de omgang met de Heere en gunt dat de anderen ook. Petrus zal, als hij aankomt bij Cornelius, wel geschrokken zijn bij deze ontvangst, want Cornelius valt aanbiddend voor hem neer. Van de kant van Cornelius is dat te begrijpen. Hij is er nog zo vol van dat de hemel zich op zulk een bijzondere manier met hem inlaat, dat hij tot deze daad komt. Natuurlijk, wij weten dat wel, is het verkeerd om een mens te aanbidden. Wij moeten onze voorgangers naar Gods woord wel eren om hun ambt, maar niet vereren. Laten we daarvoor oppassen, want met mensen kun je omvallen. En Petrus wijst dan ook de eer van Cornelius af. Petrus had zich natuurlijk gevleid kunnen voelen, juist omdat hij een mens was. We zijn er allemaal gevoelig voor. Ook op dit terrein is bekering nodig en moeten we erachter komen dat we slechts mensen zijn, tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Hoogmoed en trots ontsieren een mens. Zelfkennis maakt ons aangenaam. Maar Petrus voelt zich nu niet als Jood verheven boven deze heiden. Hij staat naast hem. En die houding past ieder kerkmens. We zijn niet beter dan de wereld. Pas op dat we hen die in een zonde vallen, niet in ons hart en door onze houding verachten. Want Paulus schrijft ook, wie zijt gij, o mens, die een ander oordeelt? En zo, als een mens van gelijke beweging als Cornelius, zet Petrus zich aan het werk van de verkondiging. Zo vraag ik dan, om wat reden gij mij hebt ontboden. Er is verwachting bij de gemeente, wat zou het voor een man zijn? Maar hier spreekt ook Petrus van verwachting, in verwachting. Wat is de reden dat hij komen moet? En wat is het groot als hij heilbegeerte ontmoet, een vragen, een hongeren, een dorsten? Een knecht van God wordt in dit opzicht ook wel vaak teleurgesteld. Van nature is er immers niemand die op het evangelie zit te wachten. Dat moet de prediker wel goed begrijpen. Het moet zijn gebed zijn dat de Heere voor hem heen gaat en plaats maakt voor het evangelie. En dat heeft Petrus ervaren, want op zijn vraag, ik vraag u om wat reden gij me hebt ontboden, krijgt hij een prachtig en duidelijk antwoord. Daar zitten allemaal heilbegerige mensen, mensen die hij de weg mag wijzen. Als Petrus deze vraag stelt, heeft hij reeds gezegd dat God hem voor dit werk heeft afgezonderd. En dat moest het samengekomen gezelschap in Cornelius' woning bemoedigen. Er ligt een uitnodiging in. God zond deze man. En er zit een uitnodiging in om zondags ook veel te verwachten van de Heere. Hij zendt zijn dienaren. Hij zelf komt in zijn woord. Als een belovend God. En Gods woord geeft helder licht op vragen van mijn ziel. Het is een lamp voor de voet en een licht op het pad. En Petrus heeft op zijn vraag een mooi antwoord gekregen. Cornelius geeft een getrouw verslag van alles wat er is gebeurd. Zodat het voor Petrus duidelijk wordt dat hier meer aan de hand is dan persoonlijke belangstelling. Ja, dat Gods hand in dit alles was. Cornelius eindigt met te zeggen dat allen hier tegenwoordig zijn voor God. Men is er diep van doordrongen samen te zijn voor het aangezicht van God. En alsof ze nu lang genoeg gewacht hebben, zegt Cornelius tenslotte dat ze begeerig zijn te horen al wat Petrus van God bevolen is om door te geven. Hij wacht op Gods woord. Wij hebben het volledige woord van God. Wij hebben geen nieuwe toevoegingen meer te wachten. In die tijd was het nog anders. Cornelius kende het Oude Testament, waar alles sprak van toekomstige vervulling en rijke beloften. Maar dan hebben wij het hele woord van God. Onderwijs is altijd nodig, vanuit datzelfde woord. En Petrus mag doorgeven. Laat elke prediker slechts doorgeven wat hem van God bevolen is te prediken. De volle raad van God. Laat hij eerlijk met zijn hoorders omgaan. Laat hij prediken Jezus Christus en dien gekruisigd. Want het hart door Gods geest aangeraakt, heeft die prediking zo nodig. De Heer is niet als ons, mensen, die aanzien wat voor ogen is en die onze voorkeuren hebben. Vaak op wankele gronden, overigens. Petrus is er diep van onder de indruk als hij ziet dat de Heere deze heidenen niet is voorbijgegaan, maar in zijn ontferming heeft aangezien. Hij spreekt er zijn verwondering over uit. Ik verneem in de waarheid dat God geen aannemer des persoons is. Het is voor Petrus en de anderen, zoals uit het volgende hoofdstuk van Handelingen blijkt, moeilijk geweest dit werkelijk te aanvaarden. Heimelijk dacht men toch dat de Joden veel voor hadden op de heidenen. Een menselijke gedachte. Maar trouwe kerkmensen zijn niet beter dan wereldse mensen. Wie zo denkt, denkt mis. Enerzijds moet benadrukt worden dat het lidmaatschap van een orthodoxe kerk of een degelijke opvoeding of een bekeerde vader of moeder ons niet baat. Hoe groot die voorrechten ook zijn, we moeten persoonlijk bekeerd worden en God leren vrezen. Anderzijds is het een troostvolle gedachte dat ik niets hoef te zijn voor God. Wat mijn achtergrond en mijn afkomst ook is, er staat de Heere niets in de weg. En dat geven hoop en moed als we leren dat onze afkomst is in Adam. De Heere Jezus regeert overal. Hij is de koning van het ganse heelal, een Heere van allen, zegt Petrus. En hij beseft er is onder de ganse hemel geen andere naam dan de naam van Jezus, door wie een zondaar gered moet worden. Aan Jood en Heiden beide wordt vrede met God verkondigd door het volbrachte werk van de Heere Jezus. Zo mag Petrus zijn preek in het huis van Cornelius beginnen. Het geloof is uit het gehoor van dit rijke evangelie. Zalig hij die dit evangelie van vrije genade omhelzen mag. Maar rampzalig een ieder, wie hij ook zij die dit evangelie verwerpt. Kennen wij de vrede die alle verstand te boven gaat? Het is noodzakelijk die te kennen. Het is ook mogelijk die te kennen, omdat het een vrede is door hem, die niet alleen de verwerver van het heil is, maar die ook de uitdeler is van het heil, door middel van woord en geest. gelukkig als we het mogen zien. De breuk vanwege de zonde en de afwezigheid van vrede en de harmonie met God. Dan wordt de rust opgezegd en we gaan de vrede en de verzoening begeren. Eigen pogingen moeten schipbreuk leiden. Het is alleen door Christus te verkrijgen. En Petrus prijst aan zijn gehoor zijn meester aan, Jezus van Nazareth, door God gezalfd met de Heilige Geest. Dat hij Jezus de gezalfde noemt, is om hem aan te wijzen als de Messias, de eeuwenlang beloofde Messias. De belofte is vervuld en de beloofde is gekomen. Hij is bekwaam om zijn ambtelijk werk te doen en volkomen zalig te maken al degenen die door hem tot God gaan. Nee, het zal Petrus niet moeilijk gevallen zijn om zijn koning groot te maken. En wat zal hij een afnemers hebben gehad? Het ongeloof stelt kritische vragen, maar het geloof neemt aan. Van hem willen zij horen. Cornelius heeft het water des levens mogen indrinken en verzadigd worden. Is er iets anders dat onze dorst wegnemen kan? Is er iemand anders die ons troosten kan? Nee, toch immers. Jezus ging het land door, zegt Petrus tot zijn kleine gemeente, goeddoende. Hij zegende naar lichaam en ziel, en zoals hij was, zo is hij nog. Hij zegent met vergeving der zonden, vrede met God en het eeuwige leven. Waar is dan de lege hand, de arme zondaar, de nooddruftige? Die gezond zijn hebben hem niet nodig, maar die ziek zijn, vinden in hem een volmaakte geneesmeester. Hoe rijk is toch die Christus voor hem die niets is en niets heeft? Wat dunkt u van hem? Die vraag wacht toch op een antwoord? En Petrus prijst zijn meester aan als iemand die genas allen die door de duivel waren overweldigd. We kennen de geschiedenis. Maar Petrus ook, hij is er getuige van geweest. En als een echte getuige spreekt hij nu van de macht, koninklijke macht van zijn meester. Dit verkondigt hij ook in het huis van Cornelius. De duivel was er immers ook nog. Wat was hij bezig, juist in de dagen dat Jezus op aarde was? Hij nam bezit van mensen en pijnigde hen. Wat een verschil tussen hem en de heiland. De Heer Jezus was en is echter niet alleen gewillig om mensen uit de boeien en de banden van de boze te verlossen. Niet alleen die gewilligheid is er, maar ook de macht. Wat hij wil, dat kan hij. En laat dit tot troost zijn, ook als we in onze dagen op allerlei gebied de duivel tegenkomen en zijn helse macht, die aan het verleiden is, aan het verwoesten en het verderven. En misschien voelt u ook wel persoonlijk in enig opzicht hoe sterk hij is en hoe zwak u zelf bent. Misschien hebt u ook wel een kind dat geheel en al in de macht van de boze verkeert. Gelooft u het, dat door een machtswoord van koning Jezus, hij, en op het smeekgebed ook, denk aan Cornelius, ook vandaag nog, diezelfde wonderen kan doen? Petrus verkondigt dit aan deze mensen in het huis van Cornelius, en er is geloof. En dat geloof, dat wil de Heere zegenen. Ja, Petrus gaat ook door met het levenspad van de Heere Jezus, dat hij uiteindelijk aan het kruis gestorven is. Zij hebben hem gedood, zegt hij. Nee, hij heeft niet verzwegen dat Christus op smadelijke wijze verworpen is. Wat een tegenstelling naar alle goeds dat hij eerst van de Heere Jezus kon vertellen. En hij bedoelt te zeggen, dat is nu de zonde. Ze is niets dan dwaasheid. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat een schuld ligt er op hen die hem verwerpen. Petrus verbergt dus in het huis van Cornelius de boosheid van het door de zonde verblinde mensenhart niet. Hij houdt zijn hoorders de vijandschap van het van God vervreemde leven voor. En die lijn moet altijd getrokken worden in de prediking. Mens moet komen tot de verfoeien van de zonde die in ons aller hart woont. Hij moet zich schuldig leren kennen. Op de Pinksterdag in Jeruzalem heeft de Heer het ontdekkende woord van Petrus voor duizenden mensen willen zegenen. De verslagenheid was daar zo groot dat men geen uitweg meer zag. En het wonder is toen gebleken en is ook nu nog hetzelfde, dat er voor een zich schuldig wetend mens genade en vergeving der zonden is. Zonder spot of vijandschap wordt door die kleine gemeente daar in het huis van Cornelius en Caesarea geluisterd naar het evangelie, ook als Petrus begint over het grote wonder van de opstanding. God heeft hem opgewekt. Het geloof is een wonderlijk ding. Het neemt aan als een kind. Het behaagt de Heere. Waarom is Christus niet in de dood gebleven? Omdat hij als het ware offerlam de schuld der zonde droeg en wegdroeg. Zijn opstanding is het getuigenis van God de Vader, dat het werk van de Zoon voltooid en goed bevonden is. Nu is er eeuwig leven voor zondaren die de eeuwige dood verdiend hebben. Petrus wijst zijn hoorders en vandaag ook ons op het werk van de Vader in de opstanding van zijn Zoon. Welke rijke troost ligt hierin voor een mens die er weet van heeft dat hij tegen een goed en goed doend, maar ook een heilig en rechtvaardig God gezondigd heeft. Wie zondaar werd voor God, zal door God vrijgesproken worden van schuld, straf en oordeel. En om Christus wil, uit louter genade, rechtvaardig, gerekend worden voor God. Petrus zegt, en nu heeft Christus ons geboden den volke te prediken. Petrus voelt het gewicht van zijn ambtelijke taak. Hij wil het gebod gehoorzamen, om als oog en oor getuige van alles rondom Jezus' werk, sterven en opstanding van deze dingen te getuigen. Een voorrecht om daar getuige van geweest te zijn, maar ook zo'n grote verantwoordelijkheid om alles getrouw door te geven. Maar Petrus beseft ook dat hij predikt in de spanning van de naderende wederkomst. Dat geeft zijn preek klem en kracht. Hij is een prediker in de laatste bedeling. De ernst moet daarom ook vandaag in prediking en alle arbeid in Gods koninkrijk door klinken. Straks zal de redder der wereld als rechter wederkomen. En naar hetgeen men met het gehoorde evangelie gedaan heeft, zal men geoordeeld worden. Petrus beroept zich op Gods woord. Op de profeten, daar spreekt hij over. De prediking moet schriftuurlijk zijn, zo zegt de Heere. De prediker moet het woord kennen, maar ook de hoorder moet het woord van God kennen. Het gehoorde moet in overeenstemming zijn met Gods onfeilbaar woord. En als er onkunde is, worden dwalingen niet ontdekt of te laat. Onkunde is gevaarlijk. Ouderlingen in onze gemeente moeten weten of het gepredikte woord Gods woord is. Cornelius, die niet onbekend was met het Oude Testament, ondervond al luisterend naar Petrus, dat al wat deze zei gegrond was in Gods woord, en dat moet voor hem een grote bemoediging, een sterke bevestiging zijn geweest, en zo werkt de Heere nog. Door woord en geest wordt het geloof gewerkt, maar ook versterkt. Schriften getuigen van Christus, ja, ook het Oude Testament. Wie meent dat het Oude Testament heeft afgedaan, dwaalt. Het getuigt van Christus. Wel laat het Nieuwe Testament heerlijk licht over het Oude vallen. Petrus spreekt van vergeving der zonden, niet door iets van onszelf, maar door zijn heilige naam.